Heb je gejuicht?
Ik heb heel hard gejuicht.
Ja, je toegejuicht?
Het moest van Avotros.
Ja, ja, hup, Mia en Dion.
Nou, ik dacht vlaggetjes, dat...
ja, vlaggetjes.
Ratel. Ik had nog uit coronatijd een ratel, want dat was het enige dat mocht van het ministerie.
Dat was ook zo, ja. Mocht je niet juichen. Nee. En nu moesten we juichen van de Avotros.
Precies, heel, heel verwarrend. Ja. Tegenstrijdige instructies.
Ja, maar goed, het is niet gelukt helaas voor Mia
net,
en
net
Dion.
Van de Kroaten en de Serviërs verloren.
Ja, god.
Dat die waren toen, ook wel goed, hè?
Nou, toen die Kroaten, dat werd dan opgeroepen wie er allemaal door zou gaan. En toen die Kroaten dan als eerste weer opgeroepen, ja. Dacht je, ja, oké, dan gaan we. Nou, klaar. Ja. Einde verhaal. Dat was de enige echte concurrent nog die we hadden. Nou, jammer hoor. Ik had gedacht dat ze door zouden gaan. Maar goed, we gaan zo meteen daar uitgebreid over praten. We hebben een hotline met Aaron in Liverpool. We moeten uiteraard even het Songfestival bespreken. Ook is er een relletje rondom jou, Rob, met jouw BFF Ratio Hazes. Verder duiken we uiteraard ook de Hollywood-stakingen in. Hè, en sowieso wat die stakingen voor ons als Boulevard ook kunnen betekenen. En we hebben het over Valerio Zeno en de talkshows. En er is ook iets met een verwarmde kaasschaaf van Gordon.
Hmm, klinkt nou, interessant.
Lekker cryptisch, hè? Mijn naam is Luc Ikink.
Ik ben Rob Goossens.
En dit is de BLVD Podcast. Ik moet even door het stof, letterlijk en figuurlijk. Want het is tijd voor een rectificatie. Wij zijn helemaal niet de podcast die begint met rectificatie. Dat doen andere podcasts vaak.
Wij zijn normaal gesproken altijd heel stipt.
Heel stipt.
Alleen niet als het over de kinderen van...
Dan niet. Maar nu is het toch echt nodig om iets te rectificeren. Ik heb namelijk vorige keer gezegd dat Nadia bij haar talkshow op dag 1 van haar talkshow en dag 2 van haar talkshow dezelfde outfit droeg. Nou, daar is Bob Willer en zijn collega's van Mediokrant, die zijn daar ingedoken. En wat blijkt, het is dus niet hetzelfde pak geweest. Maar het was dus wel 2 keer een roze broekpak.
Ja, dat zag er toch uit als hetzelfde pak.
Nou, en dat vind ik dus, kijk, dan mea culpa. Het is niet hetzelfde pak geweest. Er is iets anders aangetrokken. Maar wat ik dus gek vind, is dat je dus... je hebt meerdere opnames op een dag, denk ik. Vermoed ik zo.
Ja.
Of je hebt in ieder geval, je neemt het op en je hebt een dag later. Dus dan heb je dus een roze pak aan. Dan trek je dat roze pak uit om vervolgens een nieuw roze pak aan te trekken. Dat vind ik vreemd.
In theorie is het mogelijk, want ze nemen er 2 op een dag op, voor zover ik weet, dat ze het niet allemaal op volgorde hebben opgenomen.
Ja, ja,
dus
ja.
Dat ze de volgende dag dacht van, hey, ik vond gisteren zo leuk zo'n roze pak, ik doe nu weer wat aan. Maar dat ze in de vervolgens bij het ordenen hebben gezegd, oh, maar we gaan gewoon deze na elkaar.
Ja, want zo kan dat werken natuurlijk. Als je een talkshow hebt die niet live is, kan je natuurlijk ervoor beslissen van, oké, we beginnen met een klapper.
Ja.
Waarmee we willen uitstralen van, dit zijn wij. En daarna doen we een andere. En die past daar weer goed op aan. Dat je het er een beetje op aansluit.
Bij Boulevard zou het heel gek zijn dat we afgelopen zaterdag het optreden van Mia en Dion op het Songfestival zouden meenemen. En dan ineens afgelopen woensdag, terwijl ze zijn uitgeschakeld over Koning Charles gaan
praten. Dat kan niet bij live, maar hier kan dat. Dus dat zou een hele goede theorie kunnen zijn. Maar wel nog even de outfits van de rest van de week doorgegaan.
Oh, heel goed.
Twee waren er dus, Fuchsia en Magneta, dat was het eigenlijk. Het was niet echt roze. Daarna heeft ze ook nog een donkerblauw pak aangehad, een lichtblauw en een terracotta kleurig pak. Dus ze is helemaal in de pakken gaan zitten.
Ja, ja.
En later dacht ik ook, want ik werd natuurlijk echt enorm ook door mijn vrouw gewezen op het feit dat ik een enorme man was. En die zei ook van, ja, maar als Rob Trip elke dag hetzelfde pak aan heeft, dan heb jij het daar ook niet over. En dat is natuurlijk ook wel heel waar.
Nee, dat is waar. Maar zo'n roze broekpak, dat is wel een statement.
Het valt wel op.
Rob Trip maakt nooit statements. Als Rob Trip 2 keer op rij in een kikkergroen pak in het journaal staat, dan weet ik zeker dat we het daar ook over hebben.
Dat zou ik wel echt fantastisch vinden.
Eigenlijk wel.
Dat
zou
echt leuk zijn, ja.
Ja, ik wil dan toch wel ook nog even zeggen, het voelde toch ook een beetje als een lokpak van Nadia.
Ja.
Die heeft gewoon die 2e keer bijna hetzelfde aangetrokken. En om dan daarna te kunnen zeggen van, haha, jullie dachten dat het hetzelfde was, maar dat is niet.
Nou ja, dus ze heeft ook filmpjes gemaakt, niet per se naar aanleiding van deze ophef, maar wel over haar kleding en hoe dat allemaal ligt en zo. Maar alles is natuurlijk voor een nieuwe talkshow, is alles meegenomen natuurlijk. Dus als er een beetje gedoe is, maakt niet uit op welk vlak, alles helpt om die talkshow in de aandacht te krijgen. Dus Graag gedaan.
De halve straat, die zag ik inderdaad gewoon om 7 uur inschakelen. Zei ik nog, kijk nou gewoon naar Boulevard. Maar nee, die gingen inschakelen om toch even te kijken wat Nadia vandaag aan had.
Dus, wie weet komt dat nog, hè, die halve straat. Dus het kan nog komen. Dan een ander tv-programma. Rob, er is jou iets opgevallen op televisie. En dan gaat het over de show van Gordon. Wat een uitvinding.
Ja. En dat was het eerste programma van Gordon na de geruchtmakende breuk natuurlijk. Dus iedereen zat op Gordon te letten. Maar ik werd op een gegeven moment gegrepen door een van de juryleden. Dat is Jasper Schilder, het hoofdinkoop van de Action.
Ja.
En die zit in de jury, dus die moet al die uitvindingen punten gaan geven. En toen keek ik aan het eind van de uitzending van wat nou bij het publiek in de smaak viel. Ik zou zeggen, als jij hoofdinkoop bij de Action bent, dan ben je een soort van, nou ja, Geert Wilders van retail, zeg maar. Je moet precies weten wat mensen willen horen en willen kopen. En hij zat er gewoon totaal naast.
Maar hij zat ernaast ten opzichte van wat het publiek wilde.
Ja, dus bijvoorbeeld er was een man die met een die zei van ja, we hebben in de keuken altijd zo'n kindertrapje staan zodat de kinderen hun handen kunnen wassen. Maar dat staat altijd in de weg, want die staat eerst voor de wasbak. Maar daar moet je dan zelf zijn, dan trap je hem aan de kant.
Ja, dat vind
maar
ik
vervolgens
ook zo.
Loop je schenen stuk op dat trapje, omdat het ergens anders staat.
Ik heb altijd zoveel discussies met mijn vrouw over dat stomme krukje wat dan bij ons staat. Want zij kan er niet bij de spulletjes. En ik zet hem altijd even in de hal. En dan wordt zij weer boos dat krukje niet in de keuken staat.
Ja.
Super onhandig.
Exact. Dus wat had hij bedacht? Een krukje dat je aan je keukenkastje hangt. En dat klap je er tegenaan. En dan is het gewoon plat.
Oh ja.
En als je het nodig hebt, dan klap je hem uit. En dan kunnen je kinderen bij de wastafel. Geniale uitvinding. Nou, Jasper Schilder zag dat niet. Dus die heeft het ook niet gered. Terwijl bij het publiek was dat de nummer 2. En toen dacht ik van ja, maar als ik de baas van Jasper Schilder was, dan had ik gezegd, Jasper, jij moet wel even op kantoor komen. Want jij hebt helemaal geen idee van wat mensen interessant vinden.
Maar wat vindt hij dan wel leuk?
Ja, een verwarmde kaasschaaf.
Oké. Maar de kaasschaaf lijkt mij een attribuut wat af is. Dat is wel klaar.
Ja, maar als je kaasschaaf hebt die koud is, die nou ja, kamertemperatuur en gewone kaas,
ja,
dan trek je die hele kaas kapot.
Ja.
Maar als die kaasschaaf iets warmer is, dan smelt je door de kaas heen.
Oh ja.
En heb je een veel mooiere plak.
Maar hoe wordt dat ding dan verwarmd?
Batterijtje.
Oh ja, wat het dan heel snel uitvliegt bij de Action. Kapot.
Ja. Ja, dus wat dat betreft, ik vond dat wel
plastic.
Ik moet wel zeggen, dat is wel echt een action.
Het is echt een action ding. Ja, echt een action ding, ja.
Met zo'n klepje waar dan ook na 2 keer gewoon kaas tussen zit. En dan denk je van, ja, ga ik hem in de afwasmachine stoppen? Nee,
kan niet,
er zit een batterij in.
Kan niet in de afwasmachine. Ja, super onhandig.
Dus je hebt dan nog 3 jaar kaas tussen het klepje.
Ja.
En dat wordt goor en alles.
Ja, maar dan moet je nieuwe kopen. Die kost dan ook €1,50. Dus dat valt er wel mee.
Ja.
Toch?
Ja.
Ze hebben ook uitgevonden daar de koffiekraan.
Ja, daar kun je dus Nespresso-cupjes zeg maar instoppen.
Zo'n kokende kraan.
Ja, dus het is zo'n kokend waterkraan, maar dan komt er ook nog koffie uit.
Dat vind ik dus wel een leuke uitvinding.
Ja, maar je moet je wel voorstellen dat dan natuurlijk de kop van die kraan tamelijk bulky is. Want daar moet en een cupje in passen. En dan moet het hele ding met hoge druk en zo, moet er ook allemaal in zitten.
Ja, de mengkraanalarm.
Ja, die vond ik interessant. Dat is een dingetje. De uitvinder zei van ja, het gebeurt te vaak dat je de kraan aandoet en dan staat die per ongeluk nog op standje kokend heet. En dan verbrand je poten. Dus je moet ergens aan kunnen zien dat die op heet water staat. Ik denk dan links is heet, rechts is links. Dus staat hij links, doe je hem niet open.
Ja.
Maar ja, hij had bedacht, als er nou een balletje is dat dan omhoog schiet, dan kun je aan dat balletje zien.
Nou ja, oké. Als je kinderen hebt, is dat misschien wel handig. Als je het uit kan leggen aan je kinderen van nou, let op het balletje. Dan is het misschien warm. Een vliegenkap voor de kliko.
Ja,
nou,
heel klinkt, simpel. Ja, gewoon klinkt tussen de klep en de kliko zelf, zeg maar. Om ervoor te zorgen dat het dat er niet al te veel maden ontstaan.
Ik denk niet dat het werkt. Volgens mij vinden die vliegen altijd wel hun weg. Die eitjes die vallen gewoon door dat roostertje heen. Ik denk niet dat het echt werkt.
Ik ben er ook bang voor.
En de vlapakhouder.
Ja, moet ik bijzeggen. Opvouwbare vlapakhouder. Want dat is wel, dat maakt het geniaal. Het is een ding waar je je vlapak ondersteboven in kunt zetten.
Ja.
Maar ja, dan denk je, maar dan heb ik de hele tijd zo'n ding dat ergens staat. Nee, Want hij is opvouwbaar.
Ja, maar, ook, maar waarom zou je je Vla-pak in een houder willen zetten? Want dat kan toch gewoon stand-alone ook al staan?
Dat was wel een beetje het probleem van deze uitvinding. Hij heeft het dus helaas ook niet gered. Gordon zelf zei, oh, maar je kunt hem toch ook gewoon ondersteboven in de deur van je koelkast zetten. En dan heb je hetzelfde effect. Dat was het zo.
Toen was het klaar. Ja. Wat grappig. Dat klinkt wel leuk als Gordon. Doet hij iets goed? Want jij hebt het programma kennelijk gezien.
Ja, het is gewoon niet een heel spannend programma. Gordon heeft zelf gezegd dat het echte zaterdagavondvermaak is. Ik zie het niet en de kijker ook niet. Mm. Die vindt het niet zo boeiend. Nee. Scoort niet super slecht, maar zeker niet cijfers die je verwacht van echt zaterdagavondvermaak.
Gaan we naar het korter nieuwtjes. Wij stonden hier in dit programma te juichen voor Valerio toen hij Echte Meisjes in de Jungle ging presenteren. Inmiddels is hij aangeschoven bij Renze in zijn talkshow. En daar heeft hij eigenlijk een soort eigen blok binnen dat programma. En dat vindt niet iedereen even leuk. Je ziet hem echt gewoon zoeken naar van oké, wat moet ik hier eigenlijk mee? Ik heb best wel veel tijd, 10 minuten misschien wel. Wat kan ik daarmee? Hij had Siegfried en Joy uitgenodigd. Dat goochelaars, ja, dat
illusionisten duo.
Ja. Beetje komisch moet het zijn. Het bulletje stond bij hem.
Ja, precies. Ja.
Nou, heel niet altijd best. Ja, hoe kijk jij eraan? Hoe kijk jij ernaar?
Ja, kijk, zijn rol is een beetje wat jij bij RTL Late Night deed, maar dan doorgeëvalueerd. Want bij jou was het allemaal heel strak. Ja. En bij het idee van Valerio is juist dat je niet weet wat er hoe het gaat.
Ja, elke keer wat anders
precies,
eigenlijk.
Precies, ja. En dat vind ik leuk. En ja, we weten hoe het gaat op dit moment met de traditionele talkshows. Vandaag Inside doet goed. De andere talkshows, die hebben het gewoon zwaar. Dus ik vind het heel goed dat ze op zoek gaan naar iets anders. En dan kan zo'n element waarvan je van tevoren niet weet wat er gaat gebeuren, dat kan een reden zijn voor mensen om te zeggen van, ik ga toch even kijken, want je weet het niet. Alleen, ja, tot nu toe is er niet één bijdrage geweest die helemaal goed was. Ik vond zijn eerste bijvoorbeeld wel leuk, maar toen begon hij over de honeymoon quiz en toen dacht ik van, ik weet het niet. Ja, een bulletje, dat was gewoon pijnlijk.
Ja.
En Siegfried en Friet en Joy, daarvan merkte je dat hij die niet zelf had meegebracht. Maar dat de redactie gewoon heeft gezegd van ja, we kunnen Siegfried en Friet en Joy naar de studio halen. En dat hij zoiets had van oké, prima. En dat is dan is het niet meer Valerio die de show overneemt, maar Valerio die meedoet in wat de redactie van hem vraagt.
Maar ze zijn super zoekende gewoon van wat moeten we nou eigenlijk precies met dit programma op de zondagavond. Ik snap al dat ze dan denken van nou, die Valerio heeft het lekker gedaan bij Echte Meisjes. Kunnen we hem een rol geven? Want het is een creatieve jongen. Maar ik heb toch het idee dat zijn kwaliteit nu althans meer buiten die studio ligt. Dus toch echt gewoon die tongue-in-cheek-achtige programma's wat hij maakte met Echte Meisjes. Dat past hem zo goed, die rol, vond ik.
Alsnog, de talkshows hebben het gewoon moeilijk. Ik vind het goed dat Renze dingen blijft proberen. Zoals hij ook afgelopen zomer een van zijn eerste uitzendingen heeft uitgelegd hoe zorgfraude werkt. Dat is niet echt wat je verwacht van een talkshow-host. Ik vond het ook niet per se helemaal geslaagd, maar ik had wel het gevoel van daar zit wat in. Dus ik hoop dat ze gewoon dingen blijven proberen. Ja. Alleen, ja, er moet natuurlijk wel een moment komen dat ze ook gaan kijken van oké, dit hebben we allemaal geprobeerd. Dit werkte beter, dit werkte minder goed. En dan gaan kijken waarom werkt dit niet en waarom werkt dit wel. Want als het bij proberen blijft, dan denk ik van ja, dan moet je dat eigenlijk niet op RTL 4 doen, maar dan moet je een experimenteel programma op Videoland gaan maken. Bij wijze van spreken.
Over talkshows gesproken, onze gezamenlijk geestelijk vader, Albert Verlinde is dat. Want die heeft mij ooit een keer geopperd op een vergadering van nou, misschien moeten we hem eens bellen voor RTL Late Night. En jij bent ook ooit door hem gebeld, geloof ik, om aan te schuiven bij 6 Inside.
Jou had hij natuurlijk op de radio gehoord en had hij gezegd van nou, dat lijkt me wel wat voor RTL Late Night. Ik had letterlijk een interview met hem. En ik ging hem interviewen. En aan het eind van het interview zei hij van moet je niet een screentest bij ons komen doen?
Grappig, ja. Wat geestig. Nou, hij is inmiddels een beetje van televisie af. Maar hij zat toch deze week weer bij Vandaag Inside. Schoof daar aan op de avond van het Songfestival. Vond je ervan?
Ik had hoge verwachtingen. Ik vond het de verwachting niet helemaal waarmaken, omdat ik hem erg beleefd vond richting de mannen, maar ook andersom. Ik had gedacht, van dat zijn zulke verschillende bloedgroepen, dat gaat lekker knallen.
Ja.
En dat vinden ze ook allemaal prima. Maar ze waren best wel complimentjes naar elkaar aan het uitdelen. En dat had ik niet helemaal verwacht. En tegelijkertijd, ja, ik hou enorm van Albert's grapjes tussendoor. Dat het gaat over die NOS-correspondent die in Rusland te onveilig is en nu weer op de NOS-redactie staat. En dat hij dan gewoon zegt van, ja, daar kan het nu weer. Verwijzend naar hoe onveilig het natuurlijk is geweest. Als we de verhalen mogen geloven.
Ja, maar hij is sowieso heel scherp nog steeds wel. Want hij kreeg ook de opmerking over Boulevard. En dat hij heel rijk is geworden.
Ja.
En toen zei hij meteen tegen Johan, ja, nou, daarin kunnen we elkaar de hand schudden. Ja. Dus dat was meteen snel. Dus hij kan dat nog steeds wel. Maar ja, binnen dit programma, ik ben benieuwd of ze hem nog vaker uit gaan nodigen.
Ik hoop dat ze hem sowieso vaker gaan uitnodigen. Ja, want ja, als het één keer niet helemaal is wat je verwacht, betekent niet dat het nooit wat kan worden.
Laten we heel even stilstaan ook, Rob, bij jouw grote vriendin Rachel Hazes. Want een van de gespreksonderwerpen waar Albert Verlinde het over had, was Rachel Hazes. Ja. En de ruzie die jij... ruzie die jij met haar hebt gehad. Maar het kwam zo uit het niets. Ik schets heel even wat. Jij plaatste een tweet waarin jij zegt, hey, ik ben niet deskundige bij Shownieuws, maar bij RTL Boulevard. Dat was een foutje in de Volkskrant. Gewoon even op wijzen. Rachel Hazes reageert, dat was op jouw Twitter.
Ja.
Rachel Hazes reageert vervolgens op jouw Instagram. Dus die heeft echt de moeite genomen. Hier reageer je op. En je zegt zelf ook heel vaak dingen die niet kloppen. En dit en dat. Kneus. Toen dacht ik, wow, relax. Nou, dat dacht jij volgens mij ook. En dat is helemaal ontaard in een enorme discussie, geloof ik.
Ja, en het begint er dus al mee. Ja, ik was helemaal niet boos op de Volkskrant of zo. Ik vond het eigenlijk wel grappig dat ze gewoon een slecht verhaal over de familie Hazes hadden geschreven. Waar je als lezer helemaal niks aan had. Het was geen Volkskrant verhaal. En dat ze dan ook nog zoiets, ja, dat zo makkelijk op te zoeken is, fout doen.
Ja.
En ja, mij maakt verder niet uit. Maar ik dacht toen wel, ik wist toevallig nog dat de schrijver ooit in opspraak was geraakt. Ga je niet herhalen waarom, want dan krijgen we een 18-plus rating voor deze podcast. Is niet goed voor de cijfers.
Jij dacht een beetje jennen, dacht je? Een beetje.
Dus ik dacht, ik wil gewoon linken naar een oud verhaal over die auteur. En ik heb even een tweetrapsraket nodig. Dus ik ben begonnen over. Nee, dus voor de rest, I couldn't care less. Maar zij zag daarin dus blijkbaar bewijs dat ik heel erg snel meteen getrapt ben. Ja, dat heeft ze verkeerd ingeschat.
Maar waarom denk je, zonder om nou helemaal in te gaan met wat ze allemaal zei en zo. Want ze haalde geaardheid erbij, alsof het allemaal heel erg zou zijn. Dat was allemaal heel gekkig. Maar waarom zou ze dat doen, denk je? Waarom zou ze niet denken, joh, laat lekker gaan. Ik vind hem geen leuke man. Ik negeer hem gewoon.
Nou ja, precies. Ik denk, er zijn meer mensen die gewoon mij niet kunnen uitstaan. En dat is natuurlijk ook prima. Zij heeft daar dan nog een goede reden voor. Want zij vindt, en dat is misschien ook wel zo, dat ik haar overleden man heb beledigd. Want nou ja, even ter herinnering. Ik heb ooit in Boulevard gezegd, dat was toen Hazes is de basis op televisie kwam, meen ik. En dat was gewoon geen goed programma. En toen heb ik gezegd dat ik haar een nieuwe hobby gunde, omdat anders straks André 20 jaar dood zijn zij nog steeds met het lijk loopt te zeulen.
Mm-hmm.
Ik snap dat kwam er misschien een beetje rot uit. Ik snap sowieso dat zij daar boos over is. Maar ja, het hele punt is niet, je loopt met een lijk te zeulen. Het punt is dat ik voel dat zij zich enorm verplicht voelt om die nalatenschap op alle mogelijke manieren te eren. Maar ja, ze heeft helemaal die plicht niet. Als zij één keer in het jaar Hazes, Holland Zingt Hazes doet.
Is dat ook goed?
En voor de rest gewoon ervoor zorgt dat de muziek overal te vinden is. Dan is iedereen tevreden. En als je dan een keer een mooi projectje kunt doen, prima.
Ja.
Maar we hoeven niet Hazes de basis. We hoeven niet die Lidl badslippers. De André Hazes die zit echt niet in zijn graf te wachten. Tenminste in zijn urn. In de Noordzee.
Ja. Ik zit nou op.
Andreas is nu gewoon plankton.
Dat is heel gek. Ja, dat is gek gegaan toen inderdaad.
Planktonnetjes in de Noordzee denken van, hé, maar waar zijn mijn Lidl badslippers?
Ja.
Sterker nog, zij ging op een gegeven moment een beeld in Madame Tussaud goedkeuren. Terwijl Andreas zelf altijd heeft gezegd, ik wil geen beeld in Madame Tussaud.
Maar het gekke is dus dat al deze kritiek, die is al veel eerder geuit door heel verschrikkelijk veel mensen. Want iedereen voelde het op een gegeven moment. Ja. Maar nu komt ze dan ineens. Ja, voelt ze dan de behoefte om jou dan daarop aanspreken? Alsof ze je kan pakken. Want ze heeft dan vervolgens ook jullie hele correspondentie gelekt naar een Juice-kanaal.
Ja, ja, gewoon ook niks overgeslagen. Vind ik ook wel toewijding. Ja. Als je gewoon alles inderdaad dan doorstuurt.
Nou, een hoop slides.
Ja, dus zij blijft hangen op dat tweede deel van die opmerking. En ja, ik heb niet het gevoel dat ze überhaupt wil luisteren naar wat ik verder zei. En voor de rest, ik heb al lang gezegd dat er misschien wat rottig uitkomt. Maar ja, ik ga er niet mijn excuses voor aanbieden. Want het is niet zo dat hij geen lijk is of zo.
Nee.
Kijk, als ik een levend iemand een lijk noem en die zegt van joh, dat vind ik niet zo aardig, zeg ik sorry.
Het is natuurlijk ook een beetje beeldspraak eigenlijk.
Ja.
Hè?
Ja, ja, ja.
Nou goed, ik ben benieuwd of dit ooit nog wordt opgelost. Maar goed.
Nogmaals, ik ben gewoon niet boos op haar. Ik vind het ook oprecht knap dat zij er toch voor heeft gezorgd dat André Hazes 20 jaar na zijn overlijden nog groter is eigenlijk dan bij leven.
Ja.
Dat is een prestatie van formaat. Zij heeft daar knijterhard voor gewerkt. Alleen, ja, soms is de sleutel naar ja, succes niet per se knijthard werken. En ja, we hadden ook een paar van die dingen prima kunnen missen. En misschien dat we zonder die dingen geen hazesmoeheid hadden gehad in Nederland.
Helder. Ga naar de Mediawereld Ontrafeld.
De Mediawereld Ontrafeld.
In deze rubriek beantwoorden we vragen over hoe het er achter de schermen aan toe gaat. En we hebben een hele leuke vraag erop gekregen van Stefanie. Die zegt, jullie presentatoren zijn regelmatig lekker scherp en ad rem. Schrijven jullie die grappen zelf? En worden die ook gerepeteerd? Vind ik een geestige vraag. Misschien goed om heel even over dat laatste te beginnen, repeteren. Want dat doen wij wel met het programma. Maar Rob is daar bijvoorbeeld niet bij.
Nee.
Ja, heel soms als we een ingewikkeld onderwerp hebben, dan nemen we het.
Ja, maar dat ik denk, nou, ik ben nu 3,5 jaar bij Boulevard. Dus ik zal nou ongeveer 500 uitzendingen hebben gedaan.
Ja.
Ik denk dat ik 2 keer bij de repetitie ben geweest.
Ja, precies. En dat doen we expres eigenlijk, omdat je wil dat gesprek ook niet inhoudelijk helemaal gaan uitwerken. Dat is ook helemaal niet leuk, want dan hou je het niet spontaan.
Nee, en wel voor de duidelijkheid, Boulevard is niet helemaal spontaan. Het is niet dat we beginnen met de uitzending en dan kijken van nou, we zien wel waar we het over gaan hebben. We weten in principe waar we het over gaan hebben. Alle onderwerpen zijn voorbesproken met de redactie. Dus globaal weten jij en de presentator, Luc, wat de deskundige gaat zeggen. En de deskundigen die weten wat er gevraagd gaat worden.
Ja.
Maar het is allemaal niet in steen gebeiteld.
Nee, want juist die, kijk, je hebt natuurlijk, dat noemen wij dan een kaartje. Er zijn een aantal vragen voorbereid door de redactie, maar uiteraard wijken we daar regelmatig vanaf, omdat een gesprek gaat gewoon zoals een gesprek gaat natuurlijk. Ja, dus dat kun je je kan je niet continu vasthouden aan het script. Dat zou gewoon heel ongemakkelijk zijn. Maar wat wij dan repeteren zijn, een beetje de lijn van het gesprek. Oké, hoe staat iedereen erin in de studio? Is er nog ergens een leuke afwijkende mening te vinden? Bijvoorbeeld van iemand die op de stoel zit, bijvoorbeeld. En ook filmpjes die we tussendoor laten zien. Dat we die ook allemaal even paraat hebben staan. Dat iedereen weet, hè, en in dit geval dan de presentator en ikzelf, van wanneer die moeten worden ingestart. En heel even contacten over met regie. Dat repeteren we eigenlijk. En zo nemen we dan in, nou, ik denk een half uur tijd ongeveer, nemen we de hele uitzending door.
Ja, en dan de grappen.
Ja, de grappen. Want lekker scherp en aan het remmen. Dat gaat vooral. Ik vind dat jij dat ook altijd heel vaak hebt, Rob. Schrijf je dat zelf? Of heb jij tekstschrijvers?
Ja, daar heb ik dus Albert Verlinde voor. Iedereen denkt dat hij in 2017 bij Boulevard weg is gegaan.
Nee,
dat is niet.
Nee.
Hij schrijft nog steeds alle grappen.
Ja, die zit even in een bureautje en die tikt alle tongue-in-cheek-achtige dingetjes tikt hij uit.
Nee, ja, je kunt het ook wel merken aan ik denk dat ongeveer 40% van mijn grappen landt en 60% niet. En als ik een tekstschrijver had gehad, dan was die verhouding iets gunstiger voor mij geweest.
Maar je hebt toch wel eens, dat heb ik ook wel eens, dat als we, hè, bijvoorbeeld, we gaan het hebben over het Songfestival. En dan heb je een beetje zit je de hele dag over na te denken van wat vind ik hier nou eigenlijk van? Wat vind ik over bepaald? En dan heb je ook wel eens iets, een woord of een zin in gedachten van, oh ja, dit wil ik er even echt over zeggen.
Ja, maar dan is het eigenlijk meestal is dat niet een grap, maar bijvoorbeeld een vergelijking.
Ja.
En er zijn ook een hoop vergelijkingen die gewoon spontaan ontstaan. Maar soms denk ik ook van, oké, ik ga gewoon jullie een beetje in slaap sussen met een tam kaartje. Dus ik heb een voorgesprek met de redacteur en dat levert een kaartje op. Jullie zien wat daarop staat. En jullie zien dan geen gekke dingen. En dat ik dan toch iets zeg waarvan ik weet dat jullie denken van, oké, wat de fuck, Rob. En Dus dat doe ik wel soms. Maar ja, dat ligt ook enorm aan hoe de uitzending loopt.
Ja, ja, ja.
Er zijn ook uitzendingen dat ik iets heb bedacht en dat ik voel van oké, dit gaat gewoon echt niet landen.
Als
dus
je hem er nu in gooit, dat zal gek zijn of zo. Ja, ja precies. Ja. Nou, fijn. Hoop dat we de vragen goed hebben kunnen beantwoorden. Als je nou zelf ook een vraag hebt, stel hem eventjes via @bluecircle.nl. En je kan hem ook stellen via Spotify. Dan kan je hem doorgeven via onze page. En dan gaan wij ermee aan de slag om jouw vraag te ontrafelen. Ja, van schrappen schrijven is het grappen schrijven is de klein bruggetje naar de grote staking in Hollywood. De scenario schrijvers zijn er namelijk flink aan het staken. TV-shows, grote series, die lopen enorm vertraging op. Ik zag al dat Handmaid's Tale vertraging heeft opgelopen. En meer van dat soort grote dingen. Dat interessant, maar ze willen meer geld, hè? Dus, die schrijvers, ja, die 14.000 schrijvers, geloof ik.
Betere afspraken. Omdat je nu bijvoorbeeld ziet, er was iemand die zijn paycheck online zette van 2 afleveringen van... ben ik even vergeten welke serie, maar grote telenovela, misschien dat je het nu... Nee, hè? Waarom kom ik er niet op? Telenovela op Netflix.
Geen idee.
Nee, ik ben het kwijt. grote serie, Jane the Virgin. Dat is The Virgin. En die heeft 2 afleveringen geschreven. Mag jij raden wat hij heeft gekregen het afgelopen jaar voor het schrijven van 2 afleveringen? Wat hij dus nog daarna heeft gekregen?
Ik heb geen idee. Nee, echt niet.
3 cent.
Hè?
2 cent voor de ene aflevering, 1 voor de andere. Dat je ook denkt van ja, iemand heeft hier een postzegel opgeplakt en zo. Bespaar je lekker de moeite.
Dit is
maar
wel bizar.
Dit is gewoon, dat is een belediging.
Ja, tuurlijk.
Stuur dan niks.
Ja.
En dat is een beetje die streamingdienst. Ja, die kunnen natuurlijk tot in de lengte der jaren een voordeel doen met grote series die ooit geschreven zijn. Maar ja, als jij een geniale serie als Bridgerton hebt gemaakt, of Succession, waar Vivienne bijvoorbeeld helemaal enthousiast over was, ook in deze podcast. Ja, dan is het niet heel gek dat je gewoon, als dat nog jarenlang bekeken wordt, er ook jarenlang een beetje geld aan verdient. En
nee.
Dat willen ze en dat... Daar kan ik ze alleen maar in steunen natuurlijk.
En dat is dan het geldgedeelte. Waar ze ook zich zorgen over maken is AI, hè, Artificial Intelligence. Want zij zijn bang dat zij bijvoorbeeld een idee hebben. En dat ze dat doneren of aangeven bij de makers van een serie. En dat die mensen dan zeggen, nou dankjewel. Op het hele pleuren we in een computer en dan komt er vanzelf iets uit. Nou, zo snel is die technologie uiteraard, zo goed is die nog niet. Maar wat wel opvalt is dat er continu stakingen zijn. Hè. Dat was in 2007 ook. Toen had je de DVD die heel erg aan in opkomst was.
Exact.
En streamingsdiensten die toen opkwamen, langzaam en zeker. En ja, daar waren ze toen ook bang voor. Van ja, hoe gaat dat eigenlijk? Dus elke keer als er technologische ontwikkelingen zijn, zijn ze bang. Misschien ook wel terecht. Zijn er zorgen over hoe dat gaat met hun werk?
Ik denk dat de meeste mensen een beetje bang worden van wat technologie kan betekenen voor hun werk.
AI is wel echt spannend.
Ja. Omdat het ook gewoon een zwarte doos is voor iedereen. Omdat het zo de code schrijft zichzelf in feite. En ja, we weten niet wat daar gebeurt. En ja, als die code echt heel slim wordt, ja, natuurlijk kan dat voor iedereen gevolg hebben. Maar als ik dan kijk naar wat AI kan, er zijn echt wel, opzichten waarin het indrukwekkend is wat ze doen. Maar als ik bijvoorbeeld, ik heb geprobeerd om het te laten helpen met dingen die ik doe.
Mm.
En als ik een Excel sheet maak, dan kan hij formules voor me maken. Maar als ik een tekst nodig heb, dan denk ik van ja, fijn als inspiratie, maar meer dan dat is het ook.
Een goede column komt er nog niet uit.
Nee, en bijvoorbeeld, ik vind de titel van het rubriekje Mediawereld Ontrafeld, ik vind het echt een verschrikkelijke titel. Heb jij hem bedacht?
Nee, was iemand anders.
En ik heb gevraagd van, nou, dit is de titel nu en hier gaat het over. Kom met een paar suggesties. Nou, die suggesties waren nog slechter. En dat was zelfs als inspiratie niet de moeite waard.
Denk jij dat er een toekomst zou zijn dat er een AI-gegenereerde tv-presentator aan de desk staat? Van bijvoorbeeld Boulevard of een ander programma?
Nou ja, ik kan me wel voorstellen dat op een gegeven moment de nieuwsbulletins op de radio bijvoorbeeld...
Ja.
Door AI gedaan worden.
Dat kan al bijna, hè? Dat is dat als je dat nu hoort, hoe die voorbeelden zijn, dat klinkt echt best wel goed al.
Ja, maar best wel goed, dat is de hele crux.
Ja.
Want als je een nieuwslezer op de radio hebt, ik wil dan gewoon helemaal overtuigd zijn. Als ik denk van ja, oké, dan is het niet goed genoeg.
En dan is de vraag, hè, stel NOS, dat wil uiteraard ontzettend objectief zijn. Wie is eigenlijk objectiever, de AI of een nieuwslezer?
Ja. Ja, nou ja, AI is uiteindelijk een tekstverwerkingsmodel. Dus het zal een heel gemiddelde route nemen. Dus in dat opzicht, als je objectief als gemiddeld beschouwt, dan gaat AI wel de NOS verslaan.
Ja, god, spannend hè, allemaal. Daar moeten we later nog maar eens uitgebreid over doorpraten. Ja. Ik ben echt benieuwd. Want je kunt echt, daar hebben we nu niet de tijd voor, maar ja, wat AI gaat doen voor de entertainmentwereld en de televisiewereld en de radiowereld, dat is echt interessant hoor.
Nou ja, ik denk dat bijvoorbeeld in feedback AI heel belangrijk kan gaan worden, omdat het zo gemiddeld is. Kijk, als jij een programma voor een klein publiek maakt, als jij gewoon alleen maar postzegelliefhebbers wil bereiken, bij wijze van spreken, dan moet je gewoon bij het postzegelliefhebbers zijn. Maar als jij een programma wil maken dat de hele wereld interessant vindt, ja, de hele wereld zit opgesloten in zo'n AI-model.
Ja.
Dus in principe zou je aan de kunstmatige intelligentie moeten kunnen vragen, wat vind je ervan? En als die er enthousiast van wordt, dan weet je van oké, dit is iets waar we de wereld in principe mee over kunnen.
En dan is het nu tijd voor de kijkcijfers.
We hebben de kroning van Charles voorspeld. Die is uitgezonden. Rob, jij voorspelde 1,1 miljoen kijkers. Ik voorspelde 920.000 kijkers. En Aaron, die was hier vorige week, die voorspelde 1,2 miljoen kijkers. Het waren er veel. 1,5 miljoen.
Dat waren echt absurd veel. Ja. Want ik heb vorige week uitgelegd dat het nogal uitmaakte of het de hele 6 uur gemeten werden of alleen de kroning. Het was dus de hele 6 uur en het zat ver boven wat wij verwachten.
Knap eigenlijk, ja.
Heel
die kroning.
Knap. Ja. Maar ik zat wel ook te denken, hoe zou bijvoorbeeld Nadia zich voelen? Dat je dus gewoon in een gekke jurk 6 uur lang op een stoel kunt gaan zitten en dan zoveel kijkers trekt. En dat zij enorm loopt te ploeteren voor 400.000 kijkers.
Ja, dat klopt. Maar het is toch een beetje alsof je kijkt naar Tour de France. Hè? Gewoon 6 uur lang kijken naar een... Dat is het eigenlijk, gewoon een etappe. Gewoon lekker. En Jeroen Overbeek die dan een beetje kalmerend overheen zit te praten en zo.
Sfeerbeelden van de omgeving.
Ja, toch? Ja, dat was het eigenlijk gewoon.
Er stonden alleen geen piemels op het wegdek getekend.
Jawel, ook eentje.
Oh, die heb ik gemist.
Ja, dat was bij een of andere... ook een paleis waar een of andere lunch was. Een dag na de kroning.
Maar niet op de dag zelf.
Nee, precies. Ja. Maar wel, die was er uiteindelijk wel.
Ja. Nou, dan was het echt net de Tour de France.
De nieuwe voorspelling gaat over de show van Renze, Het Onbekende. Dat is vrijdagavond om 8 uur wordt dat uitgezonden. Een spannend programma voor Renze, voor heel RTL 4. Het is ook een nieuw programma. Leuk, ik ben wel benieuwd.
Ja.
Daar gaan we volgende week nog even over doorpraten over hoe dat nou was en of het een leuk programma is. Maar wat denk je?
Nou ja, ons spionnenleger, wij hebben het allebei nog niet gezien, alleen de voorstukjes. Ons spionnenleger is wel enthousiast.
Ja. Dus mensen zijn verslaafd, hoor ik.
Dus dat biedt hoop. Maar ik denk wel dat de nieuwsgierigheid van het publiek nu nog niet helemaal is waar die zou moeten zijn.
Hmm.
Dus ik ga inzetten op een voorzichtige 800.000 aan de start.
Ik ga zitten op hetzelfde aantal wat ik gokte voor Charles. 920.000 kijkers. Okay. Omdat ik denk dat dit ook weer met Videoland te maken heeft. Dat daar veel mensen ook weer op gaan kijken. Maar dat er inderdaad een voorzichtige start is. Ik denk dat het een beetje dezelfde aantal kijkers gaat krijgen als Make Up Your Mind. Zoiets. Dus ik denk 920.000.
All right.
Nou, we gaan het zien. Hey, zullen we Adam even gaan bellen?
Lijkt me een goed plan. Die zit nog in Liverpool.
Die is net wakker. Die moet een mineur zijn. We gaan hem even bellen. Hey Aaron, met Luc spreek je en met Rob.
Goedemorgen jongens. Nou ja, of slechte morgen.
Ja, jij bent in Liverpool. En het is echt een godswonder dat we je aan de lijn hebben gekregen. We hebben 5 minuten hebben we van jouw PA te horen gekregen. Die heb jij tegenwoordig.
Ja, dat is hier een slopend schema. Is de verbinding wel goed? Want het schijnt uit 1996 te komen soms uit Liverpool.
Ja, nee, je klinkt heel erg als Cornald.
Ik wilde net zeggen.
Ja, precies. Heel goed.
Hoe is de stemming in Liverpool?
Het is een bedrukte sfeer hier hoor, Luc. We zitten met wat Nederlandse pers in het hotel. En eigenlijk waar we op voorbereid hadden dat we niet door zouden gaan, ja, is toch gebeurd. Gisteren spraken we Mia en Dion gelijk even na afloop. Dat vond ik dan toch wel sportief, want de avondgros wilde eerst dat we dan de volgende dag naar het hotel kwamen. Zeiden nee, nu gelijk. Ja, en dan waren ze toch wel eerlijk. Ze zeiden ja, we hebben alles gegeven, we hebben het geprobeerd. Dit is het maximale haalbare wat wij konden. En we zijn gewoon heel erg trots dat we dit hebben gedaan. En ja, dat moet ik ook wel zeggen. Ik bedoel, ik heb ze hier nu 4 dagen gezien en aan het werk, ook met de repetities. En dat hebben ze gewoon naar wat zij op dit moment konden, hè, met het lied wat was aangepast, hebben ze dat goed gedaan. Maar het was gewoon niet voldoende. En dat zag je gisteren ook als je dan al die andere landen ziet. Zweden, Finland. Tsjechië, Moldavië, Kroatië. Er zit natuurlijk ook een hoop Eurovisiemateriaal tussen. Maar dan moet, als je een ballet doet, wat dit toch wel was, dan moet je het wel echt nailen, moet je het goed doen. En dat, ja, dat gebeurde niet.
Hmm. Vond jij, Rob, vond jij het goed genoeg uiteindelijk?
Nee, ja, ik vind het heel knap dat ze nog een gigantische inhaalslag hebben gemaakt. Omdat je ook weet wat voor gekkenhuis het is op het moment dat je daar bent. En dat ze dus toch nog wat stapjes hebben gemaakt. Maar ik vond wel dat ze de lat heel laag hebben gelegd door dan te zeggen van nou, dit was eigenlijk best wel prima. Want het was nog steeds een waardeloze performance. Ik denk ook dat als Kroatië door was gegaan, dat er bijvoorbeeld Ierland door was gegaan. Dat ze dus ook geen elfde van de halve finale waren. Ja, en daar kun je onmogelijk tevreden mee zijn als je ziet wat een muzikale potentie we hebben in Nederland en wat een sloot geld het natuurlijk ook kost om deze onzin allemaal te organiseren.
Ja. Aaron, wat zeggen jouw collega's? Want we zagen ook wel wat filmpjes waarin, deelnemers en journalisten en zo toch wel redelijk positief waren over Nederland voordat ze hadden opgetreden.
Ja, voordat ze hadden opgetreden. Ja, een middagoptreden was ook best wel steady van Mia en Dion. Kijk, 's avonds was op zich ook goed, maar dan voel je toch dat er veel meer spanning bij komt. Nou ja, je merkt wel heel erg dat ze Nederland waarderen in wat we de afgelopen jaren hebben gestuurd. Toch wel echte kwaliteit. En ook dat ze vinden dat deze song in de originele vorm het nog best goed had kunnen doen. Dus als je die uithalen wel erin had laten zitten, als je wel dat gevoel had. Ik ben het daar niet helemaal mee eens. Ik vind het een vrij geproduceerd nummer. En ik denk ook dat daar de sleutel ligt waar het mis is gegaan. Dat Duncan Lawrence met zijn label, met zijn nummer eigenlijk, deze gooi heeft gewaagd met Mia en Dion. Die daar helemaal niet klaar voor waren. Die daar helemaal nog geen ervaring genoeg voor hadden. Dat ze dachten, ja, wij kunnen dat eigenlijk helemaal niet aan. Dat hebben ze niet gezegd in dat proces. Ja, en dan sta je daar met een song die toch uitgekleed is, waar vangnetten ingebouwd zijn, waar de backing vocals helpen. Nou, en dat zeiden de collega's na afloop ook wel, van ja, dit was het gewoon niet. Ik vond trouwens de regie niet eens zo verkeerd. Ik bedoel, dat zag er best wel goed uit. Als je ziet wat de andere landen doen, veel vuurwerk, veel bling-bling, van grote totalen. Ja, dan brengt Nederland dat toch weer klein. Maar ja, dit was gewoon niet goed genoeg. En ik vind eigenlijk ook dat dit wel de toon gaat zetten voor volgend jaar. Dat we eens moeten gaan kijken naar, kunnen we niet een keer gewoon of een A-artiest weer neerzetten, een goede naam, een Davina Michel, een Cloud. Dat we daarvoor durven gaan dat de kwaliteit weer staat. Of ga voor een originele en leuke popsong met wat meer een feestje.
Ja. Hey Aaron, jij bent nu natuurlijk dan een verslaggever zonder kandidaat. Jij loopt daar dan nu rond. Ja, ja. Ben jij dan nu ook een soort paria geworden rondom je collega's? Dat ze denken van nou, deze man nemen we niet meer serieus?
Nou, dat deden ze sowieso al niet hoor, Luc. Dus daar hoef je geen zorgen om te maken. Nee. Nou, het is wel zo. Ze komen je eerst allemaal dan even omhelzen en zeggen, ach, wat jammer voor Nederland. Hè? Want zo gaat het wel op het Songfestival. Ze leven allemaal wel met elkaar mee. Maar ja, daarna is het wel gewoon, ja, letterlijk nu, we gaan zo even kijken nog. Dus we gaan zo op de bus naar het vliegveld, naar Manchester. Ze vliegen gelijk terug. Die Nederlandse delegatie, dat hebben ze sinds 2015 niet meer meegemaakt. Die worden gewoon op de plane gezet. En de EBU zegt ook, ja, we hebben geen ruimte meer voor jullie. De hotels worden niet meer verlengd of de avondtrost moet betalen. Ja, en wij zijn dan als journalisten ook niet meer dat we dusdanig Nederland gaan volgen. Dus wij focussen ons nu op Finland. De Nederlandse Yes hebben we gisteren een pina colada mee in het hotel gedronken. Hartstikke leuk. Die jongen weet ook niet wat hij meemaakt. En we gaan voor Gustav, de Belg, de Vlaming. En die zeiden al, kom gezellig bij ons Nederlanders. Als jullie niet door zijn, dan komen wij jullie te hulp. En dan gaan we gewoon voor Vlaanderen het nu volgen. Die moeten vandaag repeteren al, ja.
Als ik iets erg vind, Aaron, dan vind ik wel dat je dan als Nederland niet door is, dat je dan moet gaan juichen voor België. Daar heb ik echt geen zin in. Dat wil ik niet.
Nee, dat juichen is ook wel erg. Moeten we nou zaterdag, ik denk toch dat dat qua kijkcijfers ook tegen gaat vallen, die finale. Want Nederland, kijk, het scoort altijd hoger als Nederland ook echt meedoet. En als we echt om de punten gaan spelen. Maar dit is nu gewoon, ja, zaak van met de staart tussen de benen naar huis. En kijken wat hier nog te redden valt. En wat we, kijk, Finland vind ik wel een hele leuke act. Die gaat ook echt wel, denk ik, winnen. Dat wordt een heel een spektakel zaterdag. Dus daar ga ik wel naar kijken.
Weet je wat ik ook zo erg vind, Aaron? Wij hebben hier natuurlijk vorige week gesproken. En ja, nu ben jij daar. En ik zit hier bij Rob. En die zit hier met een glimlach. En oh, wat is hij trots. En hij had het goed voorspeld. We hadden het gemist, Aaron. Rob had het gewoon goed.
Nou ja, ja, dat is wel... Kijk, ik had gezegd, het wordt heel zwaar. Maar het had echt ook nog wel misschien een andere kant op kunnen vallen. Maar niet met deze performance. Dus toen wij daar voor vertrek waren, Luc. Ik waardeer jouw enthousiasme daarin wel. Dat je altijd nog wil gaan voor het best haalbare. Dat is net als met voetbal en met andere sporten. Want zo is het gewoon. En ja, nee, het zat er gewoon niet in. En ik denk wel dat we benieuwd moeten zijn nog even naar... Dat wordt pas zaterdagavond na de finale bekendgemaakt. Hoe hoog we nou uiteindelijk zijn geëindigd. Het kan best zijn dat we toch 11e zijn geworden. Ja, en als we echt onderaan staan, jongens, nou dan moeten we ons echt gaan schamen.
Ja, wat denk jij, Rob? Je zei net al 11e, denk je ook niet, hè?
Ja, het zou me heel erg verbazen als we laatste zijn geworden. Maar ik denk dus dat Ierland nog wel boven ons is geëindigd. Ja. Omdat het gewoon, vanwege ook dat gouden pak natuurlijk, dat is iets dat blijft hangen. En er zijn er toch wel altijd drie gekken die zeggen van, nou, daar ga ik op stemmen.
Ja.
Dus ik hoop een beetje dat we 12e zijn geworden. Lager zou ik ook wel... heel ja, ook onterecht vinden gezien wat ze hebben neergezet. Maar ja, we gaan het zien.
Ja. Hey Aaron, veel plezier bij die donderdag halve finale. En want jij blijft daar gewoon en bij de finale. Geniet ervan. En nou, geniet ook van je vrije tijd, want je hebt natuurlijk vrij weinig te doen nu meer.
Nou, dat van ja, dankjewel, Luc. Ja, we gaan heerlijk die Beatles-tour hier doen. Die schijnt hier heel erg leuk te zijn. Nou ja, en dan gaan we naar de Vlamingen. Ja, natuurlijk. We gaan even in die bus zitten als toerist. Met zo'n hoedje op. Ik zal je wel even een fotootje sturen. Nou ja, en dan we gaan nu wel even nog naar die delegatie. Ik bedoel, toch even kijken. Even de balans opmaken hoe Cornat daar zit. En Jan aan hun British Cup of Tea. En dan gaan we eens kijken of ze nog wat willen zeggen. Of ze nog wat durven zeggen.
Doei.
Hoi.
Nou, dat was hem, jongens. Deze aflevering van de BLVD-podcast.
Ik vond het wel mooi om te horen dat Aaron echt een beetje gelaten is.
Ja.
Maar, ja, we wisten natuurlijk dat de kans niet heel groot was dat we het zouden gaan halen. Dus het voelde een beetje als dat iemand van 98 overlijdt en dat er dan op de rouwkaart staat, toch nog onverwacht.
Ja, maar dat je wel vrede mee hebt,
ja,
uiteindelijk.
Precies,
want je weet dat het toch gaat gebeuren, inderdaad.
Nee,
dat is een beetje de vibe die overblijft. Nou, volgende week zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Vond je het helemaal leuk? Vergeet dan alsjeblieft niet te abonneren. Bijvoorbeeld via Spotify. Dat werkt altijd het allerbeste. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.